Wij openen de Heilige Schrift in Lucas 9. Waar we beginnen te lezen bij vers 46 tot en met 62. Lucas 9, vanaf vers 46 tot en met 62. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord. En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overleggingen van hun hart, nam een kinderke en stelde dat bij zich. En hij zei tot hen: zo wie dit kinderke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zei: meester, we hebben er één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En we hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: verbied het niet. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek van de Samaritanen, en om voor hem herberg te bereiden. En ze ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizend naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat we zeggen dat vuur van de hemel neerdaalt en deze verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar zich omkerend bestrafte hij hen en zei: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg als ze reizen, dat een van hen tot hem zei: Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zei tot een ander: volg mij. Maar hij zei: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. En Jezus zei tot hem: laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En ook een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar laat me eerst toe dat ik afscheid nemen van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tot hem, en dat is de tekst voor de preek van vanmorgen: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Tot zover. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Er wordt wat gewandeld in onze tijd. Veel mensen zijn niet met vakantie gegaan. Anderen gingen alleen binnenlands. Anderen hadden toch de moed om naar het buitenland te gaan, maar er zal veel gewandeld worden. Ook met God, ook met Christus. Dat kun je zelfs doen terwijl je thuis in de stoel zit of in de rolstoel. Dat kun je zelfs doen als je op je ziekenhuisbed ligt. Wandelen met God. En dat vanwege hem die gezegd heeft: die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Leven. En dat vanwege hem, waarvan in vers 51 staat, en het geschiedt als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Waarom staat er, hij richtte zijn aangezicht? Er staat in de grond aan een woord, wat betekent in onze taal, en onze tijd weergegeven met, hij focuste zich op Jeruzalem. De Heer Jezus had een heel duidelijk doel voor ogen. Hij wandelde, reisde, doelgericht. En dat doel was Jeruzalem en zijn opneming in Jeruzalem, zijn verhoging aan het kruis, zijn sterven, opstanding, hemelvaart, maar ook zijn terugkeer naar Jeruzalem bij zijn wederkomst, waarvan we hopen dat het niet al te lang meer duurt. Hè? U ook? Om dan met Christus te wandelen op deze aarde, nadat we zelf zijn opgestaan uit de doden, blij voor uitzicht dat ons streelt, om ontwaakt in een nieuw lichaam straks Gods lof te ontvouwen en hem in gerechtigheid te aanschouwen, verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Een ware christen zegt dan ook, mijn wandel met God, dat is met hem naar zijn doel. Ik wil met hem in Jeruzalem gekruisigd worden. Ik wil met hem opstaan in een nieuw godzalig leven. Ik wil met hem in de hemel gezet zijn, zoals Paulus het later zegt. Ik wil met hem straks weerkomen, zoals de Jezus het zelf aankondigt en Zacharia 14 het ook al heeft gezegd. En ik wil met hem als koning heersen op de aarde na zijn wederkomst. Een ware christen kent het sleutelwoord met hem. Reizen, wandelen, heeft alleen een doel als het met hem is. En anders is er geen zin in het leven en hebben we er ook eigenlijk geen zin meer in als het ons tegenzit. En als we ziek worden en als de slechte boodschappen van de dokter komen, als ons bedrijf in de neerwaartse spiraal zit, een faillissement dreigt of al uitgesproken is, als in het gezin het niet goed gaat, ons huwelijk niet meer is wat het geweest is. Lieve christenen, wij hebben een doel. Niet zomaar. Hetzelfde doel als Jezus. En vanwege dat doel zegt de Heer Jezus, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Wat bedoelt hij met dat koninkrijk van God? Niet zoals zoveel mensen denken, de kerk. De kerk is het koninkrijk van God niet. Het koninkrijk van God is wat de kerk eeuwenlang heeft gevraagd. En Jezus zei, jullie moeten het zo vragen. Uw koninkrijk komen. De hartstochtelijke bede dat onze Vader, die de Jezus op de lippen van zijn kinderen heeft gelegd. Het koninkrijk van God, het vrederijk wat aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Als de aarde vernieuwd zal worden en hersteld zal worden. Petrus zegt tot de Pinksterdag, de Heer Jezus moet in de hemel ontvangen worden, maar dat is maar voor een bepaalde periode, want hij komt terug voor de wederherstelling van alle dingen. Of zoals je ook mag vertalen, de weeroprichting van alles wat door onze zondeval is geïmplodeerd, is vernield en stuk gemaakt. Dat doel is het koninkrijk. Waar Jezus koning zal zijn. En al zijn kinderen met hem zullen heersen als koningen op de aarde. Nu spreekt de Heer Jezus over bekwaam zijn. Dat betekent hetzelfde als geschikt zijn. Geschikt zijn voor het koninkrijk. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ben ik geschikt om straks dat koninkrijk binnen te gaan? Ben ik daar wel bekwaam toe? Wel gelukkig legt hij zelf ook uit wanneer we bekwaam zijn. Hij zegt, en dat is een bekend beeld geweest voor de mensen die toen lezen en onder zijn gehoor zaten. Jullie kennen de boer die daar over zijn akker gaat, die dorre grond met nogal wat steenslag. En u ziet dat hij zijn eenvoudige ploeg met die puntige schaar in de grond moet drukken om te voorkomen dat hij niet diep genoeg ploegt. Dat moet hij met één hand doen en met de andere hand moet hij de ossen leiden die voor de ploeg zijn. En dat moet hij zo geconcentreerd doen. Hij moet zijn aangezicht focussen op het einde van de akker. Want als hij achterom kijkt, dan ontspoort de ploeg. Of raakt een steen en slaat kapot. Als hij zich niet fixeert, focust, zijn aangezicht zet op het einde van de akker, dan is hij niet bekwaam. Onbekwaam. En dat heeft de Heere in het voorgaande eigenlijk toegelicht. Want in vers 52 tot 56 vindt er een gesprek plaats tussen de Heer Jezus en de discipelen over die Samaritanen die weigerden Jezus te ontvangen. Dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat mensen zijn die bekwaam zijn tot het koninkrijk van God. Dat is niet zoals Jacobus en Johannes zeggen: Heren, deze afwijzing, dat maken we niet mee. We zijn daar helemaal klaar mee. Wilt u dat we de Vader bidden dat er vuur van de hemel neerdaalt om hen te verteren? Ze dachten aan de tijd van Elia. Nou, als je zo redeneert, ben je niet bekwaam voor het koninkrijk van God. Gij weet zelf niet, zegt de Heer Jezus, wat voor geest er in jullie woont. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen te verderven, maar om te behouden. En hij heeft hen streng aangekeken. En als ik dat dan toepas naar onze tijd, hoe fanatiek kunnen we zijn op mensen die anders zijn als wij? Zoals de Joden fanatiek tegen de Samaritanen waren. Of het nou Samaritanen zijn of Marokkanen, of zwarte mensen, donkere mensen, Aziatische mensen, of de mensen van de andere kerk, die ook hier in het dorp staat. Wij zijn volledig onbekwaam voor het koninkrijk van God als we onze eigen positie, ideeën, kerk verdedigen en de ander afwijzen. Voor mijzelf, gemeente, is het gaan dagen toen ik de woorden ging begrijpen van Jezus, die vermeld staan in vers 49 en 50. Toen was Johannes ook fanatiek en die zegt: er zijn mensen die in uw naam de duivel uitwerpen en ze volgen ons niet. We hebben het verboden natuurlijk, want ze volgen ons niet. En dat antwoord van Jezus, briljant. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dus als ik over baptisten hoor en ik hoor over PKN mensen en ik hoor over dit en over dat, dan denk ik altijd aan deze tekst. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dan heb je niet zulke hoge kerkmuren. En dan beoefen je wat Jezus zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als die houding meer gevonden wordt in onze kerk, dan gaat dominee Boer nog gelijk krijgen, die gisteren in Terde een kostelijk interview heeft gegeven. Dat hij gelooft dat het grondvlak op den duur de kerken weer bij elkaar zal brengen. Meestal zijn de leiders, de dominees en zo, fanatiek. Te fanatiek. Nee, deze houding past ons niet. Het past ons niet om mensen af te wijzen omdat ze te licht of te zwaar, te evangelisch of te reformatorisch of te dit of te dat zijn. Wie niet tegen Christus is, is voor hem. Dus je kunt rustig aan die mensen vragen, bent u voor Christus? En dan is het een oud reformatorisch beginsel dat we iemands belijdenis houden voor waarachtig, tenzij het tegendeel blijkt. Heel eenvoudig. Tweede voorbeeld, dat komt dichter bij huis, en het geschiedde op de weg als ze reisden, dat een van hen tot hem zei, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En dan zegt de Heer Jezus, de vossen hebben holen. De vogels des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Dat klinkt als een afwijzing, vindt u niet? Hij had toch tegen die man kunnen zeggen, ik ben blij dat u dat zegt. Maar heb je de kosten overrekend? Want we hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. We zijn afhankelijk van de goedheid van mensen die herbergzaam zijn als we reizen. Dat zegt hij niet. Het komt er wat brusk uit. De vossen hebben holen, dus die hebben wel een verblijfplaats. De vogels des hemels, die hebben nesten, die hebben ook een plek waar ze dus kunnen slapen. Maar de zoon des mensen heeft geen vaste woon- of verblijfplaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Is dat een afwijzing? Ik las bij de voorbereiding een preek van bijna dominee Huisman van de gereformeerde gemeente, die ooit voor mij tot zegen is geweest. Dan blijf je toch een band met zo'n dominee houden. En dominee Huisman die zegt in een preek, er is niet één voorbeeld uit de schrift te noemen van iemand die tot Jezus kwam en als antwoord kreeg, nee, voor jou niet. Groot of klein? Niemand. Het is me uit het hart gegrepen. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, is het wel voor mij? Dat is een vraag, geliefden, die in de Bijbel helemaal niet behandeld wordt. Want we hebben vanmorgen al, toen de wet klonk, gehoord, ik ben de Heere, uw God. Dat wil je toch niet tegenspreken, of wel? En als Jezus zegt, ik ben gekomen niet om rechtvaardigen tot bekering te brengen, maar zondaars tot bekering brengen, wordt je naam dan niet genoemd? Mijn naam wel. Ik hoor bij die zondaars. En ik ben zielsgelukkig dat Jezus gekomen is om zondaars te zaligen. Waarom u niet? Laat het eens achter je. Al die vragen van, is het wel voor mij? En er moet toch eerst dit gebeuren in mijn leven en dat gebeuren in mijn leven. Luister nou eens naar de woorden van Jezus zelf. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Ja, en als ik dan aan de praktijk van het leven denk, een Huisman heeft gelijk gehad, en dat geloof ik onvoorwaardelijk, dan is er dus niemand die kan zeggen, het is niet voor mij. En moeten jullie en u dus allemaal doen wat hier staat. Want de Heer Jezus zegt het. En ik bedoel dat we dat niet mogen uitstellen, want dat is de strekking van de tekst. Geen uitstel. Als je bereid bent om mij te volgen, betekent dat een leven van strijd, van moeite, bezin tegen begint. Christendom is niet leuk, christendom is niet makkelijk. Waar christendom is een strijd met een doel. Ja, als ik aan de praktijk denk, denk ik aan Lydia. U kent haar wel, hè? Handelingen 16, daar bij de oever van de rivier. Ze hoorde de preek van Paulus. En toen kwam dat moment. Heeft ze toen tegen Paulus gezegd: voordat u verder gaat, Paulus, er moet nog wat gebeuren in mijn leven. En daar bid ik veel om. Maar zolang het niet gebeurd is, kan ik het woord van u niet aannemen. Nee. Hè? Heeft ze gezegd, ik moet eerst met mijn personeel overleggen, want ze had een groot bedrijf van parelduikers. Ik moet eerst zien of het geen problemen geeft in de bedrijfsvoering. Misschien kan ik proberen eerst de mensen van mijn bedrijf mee te krijgen voordat ik een beslissing neem. Nee, er staat zo eenvoudig. Dat is haar hele bekering. Althans het begin. Ze nam ter harte wat Paulus zei. Er staat een woord in de grondtaal. Dat betekent ze eigende het zich toe. Ze sloot het op in haar hart. Doe dat nou toch alstublieft. Als u het woord van God hoort. Laat achter wat u tot nu toe gehinderd heeft om dat te doen. Denk aan Lydia. Denk aan de stokbewaarder. Denk aan zoveel die in het Nieuwe Testament genoemd worden, waarvan de Heer Jezus zegt, op twee manieren zelfs, op twee gelegenheden, groot is uw geloof. Het waren mensen die eenvoudigweg geloofden, vertrouwden wat er gezegd werd over de Heer Jezus, of wat hij zelf zei. Laat het eens achter al die zinnetjes die je nou al zoveel jaren gevangen houden. En dan vers 59. En hij zei tot een ander, volg mij. Maar hij zei, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zei tot hem, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Er zijn al wat misverstanden over deze tekst, omdat men denkt dat de Heer Jezus hem niet gunst, dat hij zijn vader gaat begraven, die overleden was. Maar dat is niet aan de orde, want als zijn vader overleden was, had die jonge man hier niet gestaan. Want bij de Joden is het de gewoonte dat op de dag dat iemand sterft, dan wordt hij in principe op dezelfde dag begraven. En dan zit men daarna 6 dagen van rouw uit op de aarde. Dus hij was helemaal niet naar een plaats gelopen waar de Heer Jezus preekte als zijn vader al overleden was. Nee, hij had in zijn hoofd, ik wil de Heer Jezus wel volgen als na verloop van tijd mijn vader overleden is en ik zijn bedrijf kan overnemen of ik hoofd van de familie word. Misschien was het de oudste zoon die dan ook geroepen werd om hoofd van de familie te worden. Dus zolang mijn vader overleden is, heb ik een plicht thuis en kan ik u niet volgen. En dan zegt Jezus, laat de doden begraven. Daarmee bedoelt hij, zoals de meeste uitleggers hebben gezegd, of denk wel alle, laat de geestelijk dode mensen de dode mensen begraven, die sterven. Dat is niet een soort regel voor de uitvaart in onze tijd, maar het heeft een hele diepe betekenis. De Heer Jezus zegt, wat is nu de prioriteit? Ga je voor het leven, voor het eeuwige leven, voor het grote doel? Of ga je voor de besonjes, de business, de zorgen, de bekommernis van deze tijd? Als je geestelijk levend gemaakt bent, volg mij dan. En als je het nog niet bent, volg mij, opdat ik je levend maak. Ja, wat is dat geestelijk dood zijn? Ook daar zijn vaak zoveel misverstanden over. Ik vind de opvatting van Calvijn altijd nog de beste. Calvijn zegt, geestelijk dood wil niets anders zeggen dan dat de ziel van God is afgekeerd. De ziel, ons persoontje, is van God afgekeerd. We leven voor de wereld, voor onszelf, voor nog een paar dingen. Dat is geestelijk dood. En levend gemaakt worden is dat de ziel naar God wordt toegekeerd, met name naar het kruis van Christus. Zo beschrijft de Heer Jezus aan Nicodemus de wedergeboorte. Hè? Iemand wordt wedergeboren als hij zich afkeert van de dood en kiest voor het leven in Christus Jezus. Voor de vergeving der zonden door het bloed van Christus. Voor het leven met hem, het wandelen met hem, het met hem gekruisigd worden, het met hem opstaan, het met hem in de hemel gezet zijn, het met hem wederkomen. Dat geeft dat onze tekst een hele diepe betekenis krijgt. Iemand die door Gods genade wordt omgekeerd, veranderd, die laat sowieso al achter het vorige leven, het eertijds. Maar onze menselijke natuur is ook na ontvangen genade zo vatbaar voor wat vroeger was, voor het vertrouwen van vroeger, en heeft een zekere schuwheid voor het onbekende van de toekomst. Dat we geneigd zijn, al zijn we veranderd, om toch nog achterom te kijken. En dan zie je ook in de kerk het zich voltrekken. Mensen die half bekeerd worden, mag ik het zo zeggen? Ze worden trouw, ze worden op zijn tijd ook belijdend. Gaan misschien het avondmaal, zijn gelovig. Maar achter de gevel van hun huizen deugt het niet. Het zijn de mannen dictators, de moeders die vitten constant. De kinderen zijn opstandig tegen zulke ouders. Ik noem maar één voorbeeld van mensen die niet hun hele hart aan Christus gegeven hebben, maar die toch nog voortdurend achterom kijken. Dat kan ook geld en goed zijn, dat kan bezit zijn, dat kan iets anders zijn. Calvijn zegt, ons hart is een fabriek van afgoden. En we zijn ze niet allemaal zomaar kwijt, hè? Die afgoden van vroeger. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Natuurlijk had er Jezus die man toestemming gegeven zijn vader te begraven als dat diezelfde dag was geweest. Maar nogmaals, dan was die man daar niet geweest, dan was hij bij zijn familie geweest om de begrafenis van diezelfde dag voor te bereiden en daarna in rouw op de aarde te gaan zitten. Het treft ons wel hoe belangrijk de Heer Jezus het vindt dat je dus ook je aangezicht in de richting van Jeruzalem zet. Want hem volgen, dat is toch gaan lopen waar hij loopt. Peter zal later het heel mooi zeggen, zijn voetstappen drukken. Dus als je die voetstappen in het zand ziet, en dan denk dat als jongen ook vaak, en dan ging ik in die voetstappen lopen van iemand die daarvoor over het strand gelopen had. De voetstappen van Christus, die ga je volgen. En dan mag het door genade wel eens worden dat er een hartstochtelijke bede in je opkomt. En zeker als je ziek bent, als er veel tegen zit en de strijd zwaar is. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Maar ook, de toekomst. Als ik eenmaal in uw hemel kom en daarna op de nieuwe aarde. Toch? Die fixatie, dat focussen op de toekomst, is zo belangrijk dat ik vrees dat de duivel in onze tijd ons met succes daarvan heeft afgekeerd. Ik zal het u bewijzen hoe belangrijk dat is. Wat wordt nu van de allereerste gelovige gezegd die doorgeleid werd in het reizen met God, die meer dan enig mens daarvoor wist wie zijn verbondsgod was die die volgde? Abraham. Van Abraham wordt gezegd dat hij zijn familie achterliet. Hij koos een andere prioriteit. Welke? Het woord van God. Om te reizen naar een land wat God zou wijzen. Het onbekende land. De vader van alle gelovigen. En Hebreeën 11 onthult ons dat deze vader van alle gelovigen als beloning daarvoor al van verre iets zag wat nog in onze toekomst ligt in de 21ste eeuw. Hij zag van verre de stad. Hij zag het nieuwe Jeruzalem al neerdalen van de hemel, waarvan Christus de architect is. Vindt u dat niet bijzonder? Ik geloof dat de gemeente van de eindtijd, die in het voetspoor van Abraham gaat, ook veel meer te zien krijgt van die toekomst als ooit. Wie leeft bij het profetische woord, zal het ervaren, zoals bij Abraham het ervaren werd. De Heere, Heere doet geen ding, zegt Amos, dan nadat hij zijn knechten de profeten het geopenbaard hebben. Wij hoeven onze kinderen en kleinkinderen niet met een vage belofte over de toekomst af te schepen. We hebben tenminste 30 hoofdstukken, zegt professor Paul, in het Oude Testament die ons spreken van de toekomst bij de wederkomst van Christus en daarna. Laten we ze lezen met onze kinderen. Doe Christus koning over de ganse aarde en zijn koninkrijk wereldwijd. We hoeven geen roman te lezen met een happy end. Al is het niet verkeerd om dit te lezen, dat bedoel ik niet. Als het de goede is. Maar wij hebben in de Bijbel zo'n uitgebreide reportage van wat gaat gebeuren en wat ons wacht. En we lezen het niet, of we lezen eroverheen. We zijn bezig met onze binnenkerkelijke en buitenkerkelijke problemen. En de toekomst van Christus waar hij naar hunkert en waar de zaligen in de hemel naar hunkeren, die is niet in beeld. Want de Hebreeënbrief onthult ons dat ook de mensen van ons voorgeslacht die al in de hemel zijn, voortsverwachtend zijn totdat Christus op zijn wederkomstdag al zijn en hun vijanden aan zijn voeten zal onderwerpen in die oordeelsdag voor de wereld. Abraham, wat denkt u van Paulus? Paulus die hunkert naar die toekomst. Ik vergeet wat achter me is. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor me ligt. Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Paulus die verlangde naar de dag waarop zijn aardse, zondige lichaam gestorven zou zijn. En hij zal opstaan in een nieuw, onberispelijk, eeuwig blijvend lichaam. Om ook de kracht van de opstanding van Christus persoonlijk te bevinden. Natuurlijk zit er ook een geestelijke strekking in, het geestelijk opstaan uit Christus. Maar hier heeft hij toch wel uitdrukkelijk over die toekomst. Ik heb niet zoveel mensen in de gereformeerde gezindte meegemaakt die op een sterfbed al denken aan de opstanding. Komt dat omdat we het nooit horen? Ik vraag het maar. En dan lezen we in vers 62. En Jezus zei tot hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Het slechtste voorbeeld van mensen die dat niet doen, vinden we in het Oude Testament. De vrouw van Lot. U en jullie weten dat de engelen Lot en zijn gezin meenamen uit de stad Sodom. Haast u om uw levenswil. Met een doel, Zohar. Veiligheid, geborgenheid. Een plek die God had bestemd om daar met hem te wonen. En de vrouw van Lot stopte, de rest rende door. En ze draaide zich om naar hetgeen achter is. En dan staat er in de grond aan een woord wat bedoeld wordt als: ze staarde ernaar. Ze werd gebiologeerd door wat ze achter had gelaten. Dit is wat er gebeurt in de kerk in 2020, helaas. Dat mensen terugkeren als een hond tot zijn uitbraaksel, zoals we het wel noemen, met een Bijbelse term overigens. We draaien ons om en we staren naar de wereld. Twijfelend aan Gods belofte van zijn toekomst. Die vrouw vond wat ze achterliet belangrijker. En ze kreeg hetzelfde oordeel als de wereld. Want die wereld werd met vuur en zwavel en daarmee later met zout overdekt. En zij werd een zoutpilaar. Vreselijk. Aangrijpend. Je dacht dat je hoorde bij het huisgezin God. Je dacht dat je behoorde bij hen die uitgered werden. En je wilde niet gered worden. Je keek achterom naar wat je verlaten had. Ik weet niet of je die tekst wel eens hebt gehoord in de zin van, in dit verband, Lucas 17 vers 31. Daar spreekt de Heer Jezus over zijn wederkomst. Het is op zich een bekende tekst, maar probeer hem nou eens te beluisteren wat de Heer Jezus erin zegt. Wat zal er gebeuren als hij terugkeert naar de aarde? Op diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen wat achter is. Het zal zo zijn dat zelfs op de dag des Heren, als de bazuin zal klinken, mensen toch nog denken aan hun bezit, de tassen die gepakt moeten worden misschien, of wat ze ook in hun hoofd halen. Jezus waarschuwt ons van tevoren. En ik denk dat hij bedoelt te zeggen: als je nu niet leert om achter te laten, kun je het straks ook niet. Je moet nu bekwaam gemaakt worden voor Gods koninkrijk. afleren naar achteren kijken. Ja, maar dominee, een mens mag toch wel eens achterom kijken. Ja, je mag gedenken hoe voor deze de Heer heeft gunst bewezen. Natuurlijk. Dankbaarheid is gebaseerd ook op gedenken aan wat God heeft gedaan. Maar ik zeg het wel eens zo. Er is een liedje dat zegt, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Daar voeg ik een andere versie aan bij. Wat het verleden mij gebracht heeft, mij geleid des Heren hand. Als je dan toch in het verleden terugduikt. Denk dan aan Gods werk in het verleden. En doe het aan zijn hand. Al pratend met hem. Zodat het je niet overweldigt. We zijn niet de eerste die in onze tijd leren om niet achterom te zien. Onze vorige generaties hebben het ook moeten leren. De beroemde Deense predikant Kierkegaard heeft dus gezegd: het leven van een christen moet achterwaarts begrepen worden en voorwaarts geleefd. Je kunt alleen maar, als je naar Gods werk achterwaarts kijkt in je leven, iets begrijpen van God zelf, hoe hij werkt. Hoe hij in de tijd van de Bijbel gewerkt heeft, daarna bij onze vaderen. We moeten het achterwaarts leren begrijpen, maar we moeten het voorwaarts leven. Wij kunnen niet stilstaan bij hetgeen wat achter ons is. Levensgevaarlijk. Eigentijds voorbeeld. Als je met vakantie gaat, je hebt de navigator ingesteld. Wat ga je dan doen? Er zijn navigators, dan kun je dus op het schermpje de afgelegde route tevoorschijn halen. Heeft dat enige zin? Nee, we hebben op ons schermpje de route die voor ons ligt. Ander voorbeeld, het is handig om een achteruitkijkspiegel te hebben. Zodat je kunt zien wat erachter zit. Maar even kijken. Niet te lang. Houd de handen aan het stuur en zie naar wat voor je ligt. De ploeg van de oudheid is voor veel mensen het stuur van de auto geworden. Denk eraan, morgen, overmorgen. Ik zie waar ik naartoe moet. En mijn navigator geeft, ik weet niet of de uwe dat ook doet, altijd als ik aankom op de plaats waar ik verwacht word, u heeft uw bestemming bereikt. O geliefden, wat zou het toch heerlijk zijn. Als jong en oud thuis meeluistert, op uw vakantieadres meeluistert, of hier zit, straks te horen krijgt. U heeft uw bestemming, uw doel bereikt. Vermijd die valstrik van de Satan die ons wil vastpinnen op het verleden. Toen het volk Israël uit Egypte kwam en ze door de woestijn ingingen, toen zaten de dingen gruwelijk tegen in hun beleving. In hun beleving. Niet bij God vandaan. En toen zeiden ze tegen Mozes, waren we maar in Egypte gebleven. En ze wilden eigenlijk Mozes dwingen om weer terug te gaan. Moet je nagaan. Door de Heere uitgeleid. En ze wilden terug. Zelfs al zou het hun vrijheid kosten en ze opnieuw slaven moesten worden. Zo sterk was die drang naar het bekende wat ze achtergelaten hadden. Het vertrouwde waar ze in geleefd hadden. Al was het nog zo moeilijk en zwaar leven geweest. Dat is wat de Satan wel eens probeert. Hè? Om ons terug te wringen naar dat oude leven. Iemand kan door zijn verbittering op zijn oude dag alsmaar bezig zijn met dat verleden. Iemand kan door wat hij of zij heeft meegemaakt zich steeds meer slachtoffer gaan voelen van het verleden. Maar lieve mensen, De wolkolom gaat altijd voorwaarts. Ging nooit terug. Volg de wolkolom. Volg Jezus. Want als hij zegt, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God, dan wil hij dus dat we vooruit kijken. En als Jezus het nou zegt, hè, wat zien we dan? Juist, hij zelf. Hij zelf. Volg mij. Hij wil ons zo dicht bij zich hebben. En hij belooft ons, wat in Lucas 14, vers 14 staat. Als het je veel gekost heeft in dit leven om mij te volgen, is de relatie verbroken misschien bij iemand? Zijn er andere ingrijpende gevolgen geweest omdat u de Heere wilde volgen in uw leven of dat jij dat wilde, dat het niet geaccepteerd werd? Dan zegt hij, al die verlaten heeft, akkers of huizen of ouders of broers of kinderen, om mijnentwil, zal 100-voudig ontvangen in deze wereld en in de toekomende eeuw het eeuwige leven beërven. In de vroege kerk werd door Irenaeus het als volgt uitgelegd. Irenaeus was de eerste onverminderd sterke theoloog als het ging om de zuivere leer. Irenaeus heeft in zijn leven gestreden tegen de ketterijen die opkwamen. Hij was de eerste rechtzinnige theoloog nadat het Nieuwe Testament geschreven was. En Irenaeus zegt dat toen in de kerk geloofd werd. Ik geef het u mee. Als de Heer Jezus zegt, het zal u in deze wereld overkomen dat u 100-voud ontvangen zal, dan bedoelde hij daarmee het millennium, de 7e dag, na 6000 jaar wereldgeschiedenis, de 7e dag van 1000 jaren, de Sabbatsdag van de wereldgeschiedenis. In deze wereld, na zijn wederkomst, in dat millennium, zult u 100-voud terug ontvangen wat u hier hebt mogen achterlaten. Ik geef u deze opvatting meer omdat die vrij onbekend is. Maar wat belangrijker is, laten we instemmen, ziend op Jezus, met de woorden van het gebed des Heren. Want uw is het koninkrijk, o Heren. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Amen. Wij zingen tot slot uit het gebed des Heren, het derde vers, het gebed des Heren, vers 3.